I Gemeente, gasten en allen die thuis met ons verbonden bent, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Hoekman uit Urk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor stichting Predik het Woord in Hoorn. En de diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond en is de jaarlijkse Pinkstercollecte van de GZB. Dit is vanmorgen vergeten af te kondigen. En dan volgende week, zondag 23 mei, eerste Pinksterdag, hopen voor te gaan. 's Morgens om 10 uur onze eigen predikant, dominee Lucas in CCK 2. En 's avonds om 7 uur dominee L. Schaafsma uit Nunspeet hier in de Westerkerk. Alleen het eerste vers van de opgegeven psalmen zal worden gezongen en de overige versen worden door de organisten gespeeld. Dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing, Genesis 4, vers 1 tot en met 16. De psalmen, psalm 77, vers 6 en 7. Psalm 16, vers 4 en 6. Psalm 40, vers 4 en 8. Psalm 71, vers 2 en 10. En psalm 80, vers 11 als slotpsalm. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu zingen de voorzang, psalm 150 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 77. En ik heb dus begrepen, u zingt iedere keer het eerste vers en het tweede wordt dus gespeeld. Wij zingen dan 77 vers 6 en er wordt dan gespeeld Psalm 77 vers 7. Doen wij ook deze avond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen met elkaar van Psalm 16 het vierde vers en luisteren naar het zesde vers. Psalm 16 vers 4 en vers 6. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader. De Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. O grote God, heilige Vader in onze Heer Jezus Christus. Zo komen wij aan de avond van deze dag, misschien wel voor de tweede maal in uw huis voor uw aangezicht. Heere, wat is het een voorrecht en een wonder om op te mogen gaan, om elkaar te mogen ontmoeten als broeders en zusters van hetzelfde huis. En zo elkaar ook aan te sporen, kom ga met ons en doe als wij. Maar er zijn ook door corona veel mensen die niet kunnen doen als wij, die thuis moeten zitten. Maar heren, ze zijn wel met ons verbonden. En wij voelen ons ook verbonden met hen. Heer, geef dat we ook samen u groot mogen maken. Dat we samen zijn gekomen tot uw eer, tot roem van uw grote naam. Heer, het is vandaag een bijzondere dag. Het is opstandingsdag, dat ook, maar het is ook wezenzondag. U bent donderdag naar het voltooide werk naar uw Vader gegaan. En u bidt daar voor ons als voorbidder in de hemel. Maar heren, wij missen u zo. Want dat is wezenzondag. Geen vader en geen moeder. Alleen gelaten op deze wereld als kerk geestelijk gezien. Wachtend op die andere trooster. Die blijvend is. Heer, u zegt in uw gebed, die andere trooster die kan dan komen. Dat betekent dat u ook onze trooster bent. Maar Heer, die andere zal in ons wonen. Wat bijzonder dat we mogen uitzien naar die Pinksterdag, Heer. En dat die geest het ook uit u neemt en het ons verkondigt. Ook vanavond. Heer, geef uw dienstknecht de kracht om het woord te verkondigen in alle eenvoud, maar vooral ook in de liefde die u erin legt. De liefde van het hart, de liefde van de Heer Jezus Christus, Heer, dat die ons zal verbinden hier en thuis en wanneer we ook meeluisteren of meekijken. Heer, ontferm u over ons, wil uw geest in ruime mate schenken. Wil onze harten openen hier en thuis. Ook van de allerkleinsten, heren, dat het niet te moeilijk zal zijn. Ook al is het een beetje een leerdienst, een leerpreek. Heren, dat we u daardoor beter zullen leren kennen. Nog meer zien hoe barmhartig en genadig u bent en goed en langmoedig en groot van goede tierenheid. En dat u geen lust hebt aan de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij leeft. Heere, schenk dat, de vreugde van het evangelie te mogen verkondigen, maar ook de ernst ervan. Als we eigen gekozen wegen gaan en staan op de weg van de spotters, of zelfs zitten in de stoel, Heere, dan komt het niet goed. Maar u hebt uw zoon als wijnstok geplant in deze aarde, op deze wereld, zodat wij met hem verbonden mogen zijn, ook op deze wezenzondag, de verbondenheid tussen uw gemeente en Christus, als hoofd en als lichaam. Heer, ontferm u ook over Israël. Het is ons niet voorbij gegaan de laatste tijden. Heer, er is veel aan de hand en uw volk moet er weer zwaar doorheen en de kinderen raken getraumatiseerd, heren. Steeds weer oorlogen en geruchten van oorlogen. Het gaat maar door en door, heren. Ontferm u toch. Heren, wij weten ons verbonden met uw volk. Geef dat uw oogappel beschermd mag worden door de vleugels van u, o hemelse Vader, bescherm ze toch. Geef dat we eenmaal daar voor die troon zullen staan. En dan mogen juichen en zingen tot eer van uw grote naam. Heere, geef kracht. Geef alles wat nodig is in deze dienst. Help ons in spreken, in luisteren. Heere, vergeef ons onze schuld en zonde. Dat bidden wij u door het bloed van Jezus Christus, uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. We willen met elkaar lezen uit Genesis 4. Het Oude Testament, Genesis 4. Bijzondere geschiedenis. U zult ook zien dat er vragen worden gesteld waar ik ook geen antwoorden op heb. Maar dat zijn altijd de mooiste vragen. Maar misschien hebt u dan antwoorden. Genesis 4, vers 1 tot en met vers 16. Kaïn en Abel. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? Hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broeder? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft open gedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kaïn doodt, zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover deze woorden uit Genesis 4. We willen die ook gaan overdenken, maar voorafgaand daaraan willen we eerst met elkaar zingen over het offer. Psalm 40, vers 4 gaan we dan zingen, en het achtste vers zullen we dan naar luisteren. Psalm 40, vers 4 en vers 8. Geliefde gemeente in Jezus Christus, hebt u het slechte nieuws al gehoord? Er is iets vreselijks gebeurd. Het einde van de mensheid is nabij. Maar hoe is dat toch mogelijk dat u daar nog niets over hebt gehoord? En terwijl deze ramp heeft plaatsgevonden, zie ik twee mensen elkaar innig lief hebben. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw. En dat terwijl zij het wel wisten. Wel kennis hadden van die enorme ramp. En toch doen zij wat Luther gezegd heeft. Ik hou het maar op Luther, duizenden jaren later. Ik zou ook vandaag nog een boom planten als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan. Dat zijn ze aan het doen. Dat is ook wat deze twee mensen doen. Planten. Zich voortplanten. En dat doen zij ondanks dat zij de veroorzakers zijn van die grote ramp. En in dat liefhebben zal die ramp zich alleen nog maar uitbreiden. Als een ziekte die niet meer te stoppen is, gemeente. Of is er toch een middel waardoor wij deze ramp kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ja, het middel waardoor deze ramp is te stoppen, is opnieuw liefde. Zo veroorzaakt liefde enerzijds dat de zonde zich vermenigvuldigt over heel de mensheid, want allen worden in zonde ontvangen en geboren en zijn aan allerlei ellende onderworpen, en anderzijds bewerkt diezelfde liefde dat het vrouwenzaad kan komen. Dat is het dubbele. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw. Gemeente, dat is toch wat de Heere had gezegd. Toen hij Eva aan Adam gaf en uit die rib nam, toen zei hij, de man zal zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees worden. Liefde en gemeenschap als een beeld of afbeelding van de liefde van Christus tot zijn gemeente. Maar voorafgaand aan die woorden, zij zullen tot één vlees worden, staat toch, en de man zal zijn vader en moeder verlaten en zich vermenigvuldigen en de aarde vervullen. Toen ik dat las, toen dacht ik, hé, wat is dit nou? Want de eerste vraag aan u vanavond is ook thuis. Hoe kan het dan dat in een perfecte tijd, de tijd voor de zondeval hebben we het nu over, dat terwijl God de opdracht had gegeven om zich te vermenigvuldigen, die opdracht ligt daar, dat Eva toch niet zwanger werd? Dat is de vraag die ik heb gesteld. Vindt u dat niet vreemd? Ik vind dat heel vreemd namelijk. De tweede vraag is, wat zou er nou gebeurd zijn als Eva voor de zondeval wel zwanger was geworden? Een kind zonder erfzonde, toch? Als we onze theologie volgen. Ouders die nog niet besmet waren door de zonde. Een kind dat nog niet onder de vloek lag. Een kind als dat geboren zou worden, eeuwig leven zou hebben. Gemeente, zou dit zondeloze kind dan misschien ook de komst van dat vrouwenzaad hebben tegengehouden? Want dat is misschien wel een van de redenen van de uitdrijving uit dat paradijs. Dat was toch dat Adam en Eva niet meer van die vrucht van die boom des levens mochten eten, zodat ze niet een leven lang in die zonde zouden moeten blijven. Maar konden uitzien naar die komst van hem. Die eerste Adam moet nu sterven om dat eeuwige leven in die tweede Adam in Jezus Christus te kunnen beërven. Dat was mijn eerste vraag aan u vanavond en ook aan mijzelf. Waarom werd Eva niet zwanger, terwijl daar toch de opdracht lag? Maar nu dan die andere grote vraag. Grijpt God dan misschien in dingen die hij vooruit ziet en dus ook weet? En mag hij wel ingrijpen? Is er dan nog wel een keuze, bedoel ik? Want als hij Adam en Eva toch zo had gemaakt dat ze zelf verantwoordelijk waren voor hun keuze en dus in vrijheid ook konden kiezen om God te dienen, want een mens die kon toen nog zelf kiezen om het goede te doen of het goede na te laten. Een mens kon het kwade nog niet kiezen en het kwade nog niet doen, want dat was er nog niet. Dat lees je pas in Genesis 3 vers 22. Ze konden alleen nog het goede doen of het goede niet doen. Eén van beide. Wij kunnen na de zondeval nu alleen nog maar voor het slechte kiezen. Echt waar hoor, maar dat was toen anders. Toch heeft de Heere, denk ik, goddelijk ingegrepen. Ondanks dat Adam en Eva een wil hadden om hem vrijwillig te dienen, greep God in. En dat deed hij vanwege zijn oneindige wijsheid, onbegrijpelijke liefde. En van dat ingrijpen lezen wij dan ook in de woorden. En Adam bekende Eva. God greep daarin. Ondanks alles. Geliefden, ondanks dat Adam en Eva voor de zondeval gemeenschap hebben gehad. Althans, ik mag ervan uitgaan dat ze gehoorzaam zijn aan Gods opdracht die hij voor de zondeval al had gegeven om zich te vermenigvuldigen. En dat het ook nog eens in de tijd van de volmaaktheid was en dat Eva toch niet zwanger werd. Daar heb ik heel lang over zitten nadenken. Misschien zegt u, waar hebt u het over? Ja, kan ook. Geliefden, hier komen Gods wijsheid en Gods almacht bij elkaar, volkomen bij elkaar. Gods wijsheid, omdat hij iets veel mooiers voor ons in het verschiet of in petto had, mag ik het zo zeggen? En Gods almacht, omdat hij de baarmoeder van Eva als het ware toesloot. Dat kan hij, zoals hij ook kan openen. Nu sloot hij toe. En dan staat er op den duur en zij werd zwanger en baarde. Dit is een hele aangrijpende, ontzettend droevige mededeling. Ik weet dat je nooit droevig mag zijn als je weet dat iemand zwanger is of dat je hoort, hé, die is ook zwanger, daar word je juist een blij van. Maar dit is droevig, want op deze dag waarop Eva baarde, is tegelijk de dag dat wij als mensen ons leven lang tegen de duivel en tegen de zonde moeten strijden. Dat is het moment, vanaf dat moment zijn wij geneigd onze naaste te haten, maar niet alleen onze naaste, maar ook God, onze maker, te gaan haten. En die haat, die bereikt zijn hoogtepunt als wij Jezus Christus kruisigen en stenigen, hem verachten en bespuwen. Dat gebeurt er allemaal in die woorden en Eva baarde. Zij werd zwanger en baarde. Jongeren, nemen jullie ook kinderen? Als je bij de vruchtbaar bent, er aan toe bent, ja, dan neem je toch kinderen. Of opent de Heere nog steeds en sluit hij nog steeds de baarmoeder? Dat is wel wat Eva gelooft, gelukkig en ook beleid. Want ze baarde Kaïn en zei, ik heb een man van de Heere verkregen. Het is een geschenk van God. Er waren in die tijd geen namenboekjes. Dus als je een passende naam wilde uitzoeken, zoals Kevin of Roy of Jan of Kees of wat voor naam ook, Eva kon het kindje in ieder geval nog niet vernoemen naar haar opa, want er was nog geen opa, dat zult u begrijpen. Dus vernoemen kon niet. En om dat kindje nu naar de vader te noemen, Adam, dat paste toch ook niet zo goed. Uit de aarde getrokken, uit de klei getrokken, want hij was uit de zondige vrouw getrokken. Dus die naam paste toch ook niet. Nou, dan maar Kain. Kain betekent gewoon verkregen. Nou, eenvoudiger kan het niet. Maar gemeente, als je in de grondtekst kijkt, dan staat er niet dat zij Kain van de Heere kreeg. Dat is ook al heel erg een groot wonder. Maar er staat dat zij Kain bij of met de Heere kreeg. En dat is bijzonder. Zij bevestigt daarmee dat de geboorte van Kain, of welk kind dan ook, zonder de Heere niet mogelijk is en was geweest. En dat bevestigt ook dat de Heere voor die tijd haar baarmoeder had toegesloten. En dat is bijbels, want dat lees je later nogal vaker ook, dat sommige vrouwen de baarmoeder was toegesloten en weer geopend. Een bijzonder iets. Als de Heere met zijn wijsheid ingrijpt in onze levens. Er is nog iets eigenaardigs in dit gedeelte. Het is u waarschijnlijk ook wel opgevallen. Zij zegt niet dat zij een babytje of een kindje of een zoontje kreeg. Dat zouden wij zeggen. Niet dat zij een zoontje heeft gekaaiend of gekregen, want dat betekent het. Maar zij zegt, ik heb een man gekregen. En dat staat erop. Misschien had ze die zoon in plaats van verkregen, beter vijandschap kunnen noemen. Dat was een toepasselijker naam geweest voor dat eerste kindje, want vijandschap slaat straks zijn broer dood. Dat was een betere naam geweest, maar ja, misschien zag ze die niet aankomen, want ze dacht er wat anders van. Maar ze noemt hem man. Ik denk dat dat een echo is op Genesis 2, vers 22. Daar staat dat de vrouw uit de man wordt genomen. Terwijl hier de man uit de vrouw wordt genomen. Dat blijft ook zo, gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Waardoor het beeld van wederzijdse afhankelijkheid zichtbaar wordt. Daarom zegt zij, denk ik, ik heb een man gekregen. Zij voelt die wederzijdse afhankelijkheid van elkaar die je ook hebt in de liefde. En je leert er ook van trouwens. Het beeld van die wederzijdse afhankelijkheid. Paulus zegt daarvan in zijn eerste Korinthebrief. Ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Maar dan zegt hij, nochtans is nog de man zonder vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Daar heb je eigenlijk dat wederzijdse wat ik hier zie. En dan staat er zomaar verder in de tekst, we lezen wat verder. En ze voer voort te baren zijn broeder Abel. Sommigen denken dat Kain en Abel tweelingen waren. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Omdat ik niet weet hoeveel tijd er tussen die woorden ligt en zij voer voort. Er kan wel een jaar tussen zitten of twee, weet je dat. Het lijkt dicht bij elkaar te zitten, maar dat weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet, is die naam Abel. Ze had eerst een man verkregen, dat was hem. Dat was de verlosser, dacht ze. Dat weet u allemaal wel dat ze dat dacht. Althans, dat denken wij met ons uitleg. Maar die naam Abel, dat betekent ijdelheid, nietigheid, ademtocht. Tjongejonge. U zegt, dat is wel een toepasselijke naam trouwens voor iemand die zichzelf in zijn zonde en ellende heeft leren kennen. Dat hij een nietig mens is en een ijdel mens. Ja, maar wat nu als je vader en moeder je die naam geven? Dan wordt het toch allemaal wel wat anders, of niet? Als jij geboren wordt en je moeder zegt, hey, nietigheid. Ik voel daar een voorkeur voor Kain bij moeders. In de naam. Of het zo is, zullen we nooit weten. We waren er niet bij, maar de naam is niet veelbelovend. Nietigheid, ademtochtje. Nou, hij heeft ook niet zo heel lang geleefd trouwens. Misschien heeft ze dat wel vooruitgezien. Dat weet ik dus niet. En wat doen ze dan, die twee broers? Abel wordt schaapherder en Kaïn werd landbouwer. Kijk, Kaïn koos hetzelfde beroep als zijn vader. Hij leerde dus het vak van zijn vader. Abel, dat is wel bijzonder hoor, want u moet op de bijzonderheden letten. Abel kiest een heel nieuw beroep. En dat was voor de zondeval, als zodanig bestond dat nog niet, dat beroep. Dat offeren ervan in ieder geval zeker niet. Toch denk ik dat Abel ook het beroep van zijn vader heeft overgenomen. En geleerd. Maar niet van zijn aardse vader. Maar van zijn hemelse vader. Zou Abel beter geluisterd hebben naar de verhalen van zijn vader en moeder? We komen daar straks nog op. De Heer had Adam en Eva zelf bedekt met rokken van vellen, dat weet u ook. En daarvoor had de Heer zelf een onschuldig dier moeten slachten. Hij had het dus voorgedaan aan vaders en moeders. Maar ja, daar waren die jongens nog niet bij. Zouden ze dat verteld hebben? Adam en Eva hadden nog nooit te maken gehad met de dood daarvoor. De Heer had niet alleen een onschuldig dier geslacht, maar had hen ook bedekt met vellen. Zoals het verzoendeksel op de ark ligt en het verzoend, zo waren die rokken van vellen een zichtbaar genadeteken dat God ons bedekt, doordat er bloed vloeide. En dan staat er: het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands ten Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. Ten einde van dagen, waarschijnlijk is dat jaarlijks, daar ga ik vanuit. Als men de vruchten gaat oogsten van het land, dat deed men later wel vaker, maar die veestapel was natuurlijk maar één keer in het jaar destijds, daar ga ik vanuit. Er werd als het ware één keer in het jaar ook een soort dankdag gevierd. Men dankte de Heere voor alles wat hij had laten groeien en bloeien, en dat gebeurde ook hier. En Kaïn, die brengt dan een deel van zijn gewas, dat was nou eenmaal zijn beroep, daar kun je hem toch niet kwalijk nemen, dat brengt hij aan de Heere. Dat heeft hem ook heel wat zweetdruppels gekost, want in het zweet van uw aanschijn zult u dat doen. Hij heeft er hard voor moeten werken, die gast. Of niet? Zeker weten. En we moeten er wel op letten dat Kaïn als eerste een dankoffer aan de Heere offert. Niet Abel. Kaïn, want we willen Kaïn nog wel eens wat negatief wegzetten, maar hij is de eerste die offert. En Abel pas daarna als tweede ook een offer. Het gaat hier niet om het offer van de verzoening. Het gaat hier ook niet om het offer van verlossing of van bevrijding van zonde of van schuld. Er zijn wel eerst exegeten die dat beweren en die zich daartoe laten verleiden door te zeggen dat Abels offer een heenwijzing is naar Jezus Christus. Zie maar, wat God deed dat ook. Maar dat is volgens mij net zoiets zeggen als dat Adam na de zondeval een zwart pak droeg en dat Eva haar mantelpakje en haar hoedje op had. Dat bestond namelijk in die tijd ook nog niet. Dat was er nog niet. En gemeente, die offers van bevrijding en verlossing uit zonde, daar kan geen sprake van zijn. Want dat lezen we pas in Exodus, dat is van veel latere datum, van die bevrijding uit dat slavenhuis en de instelling van het Pascha waar het bloed werd gesprenkeld. Dat is pas veel later dan Genesis 4. Het gaat hier niet om een offer van schuld of van verzoening. Ik hoop daar straks nog iets van te zeggen. Ja, zegt u, maar Hebreeën dan? Ik lees in Hebreeën 11 vers 4, ik heb er een keer over gepreekt. Door het geloof heeft Abel een meerder offer. Daar wordt toch duidelijk over offer aan God gebracht aan Kaïn. Daardoor kreeg Abel getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. Dus offerde Kaïn of Abel volgens de Hebreeënschrijver een meerder offer. Of niet? Ja, natuurlijk is dat zo dat Abel een meerder offer bracht. Dat staat er ook dan Kaïn. Maar dat is wel met de kennis van een schrijver die 4000 jaar later door de geest geïnspireerd dat kan schrijven. Maar dat is niet een eerlijke manier om schrift met schrift te vergelijken. Had Kaïn kunnen weten dat zijn graanoffer 1000 jaren geleden een minder offer zou worden genoemd en Abels offer een meerder offer? Denkt u dat echt? Ja, met de wijsheid van 4000 jaar later kan ik dat ook al schrijven door de geest gedreven. Die woorden zijn waar. Maar konden Abel en Kaïn dat weten? Of zit hier een andere les achter? Wilde de Heere aan het hart van Kaïn iets leren? Iets wat Abel al had geleerd door naar zijn ouders te luisteren. Ik hoop hier straks nog even wat over te zeggen. Heeft de Heere Kaïn hier op dat moment, hier nu, vanwege zijn graanoffer, afgeschreven en afgewezen? Is dat zo, gemeente? Ja, zegt u maar, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ja, je kunt maar zo een tekst uit zijn verband halen. Ik zeg, de Heere heeft Kaïn absoluut nog niet afgeschreven. Waarom zou de Heere anders tegen Kaïn in het 7e vers hebben gezegd: is er niet, indien gij wel doet, verhoging, hef uw hoofd toch op? Maar de zonden liggen aan de deur. Kies dan. Met andere woorden, aan al de Kaïns, ook in ons midden, geeft de Heere nog een mogelijkheid om het goede te kiezen. Ook al hebben anderen nu al lang afgeschreven. Ja, die Kaïn, oh, die moet je niet hebben. Wat is onze keuze vanavond? Wat is uw keuze, mijn keuze? Of met Abel, de gerechtvaardigde buiten zichzelf, verhoging? Of met Kaïn, de onrechtvaardige in zijn hart, in zichzelf, vervloeking? Het is één van beide. Uiteindelijk koos Kaïn wel het verkeerde deel, maar de Heere gaf hem wel de keuze. Zeg het maar, Kaïn. Maar hij wilde de Heere behagen door zijn onvolmaakte vruchten. Zoals wij de Heere willen behagen met dat vervloekte vlees en dat vleeselijke van ons. Heere, doe ik het zo goed? Of misschien zegt u wel, Heere, ik doe het nooit goed. Nee, zegt de Heere, dat klopt. Is hier sprake van uitverkiezing? Dat woord hoor je ook zoveel. Haatte de Heere Kaïn zijn eigen beelddrager? Gelooft u dat? Zijn eigen schepsel? Had hij Abel op voorhand lief? Is dat onze Heere? Op grond waarvan dan? Wat had Abel dan waardoor de Heere hem als mens liever zou hebben? Gewoon vragen hoor, die ik stel. Geliefden, de uitverkiezing is niet de reden dat God Kaïn haat en Abel lief heeft, in dat beroemde zinnetje. Want de Heere haat nooit een zondaar. De Heere haat de zonde. En dat is vandaag de dag nog steeds de reden dat de ene wel tot geloof komt en de andere niet. En daar komen we nooit achter hoe dat geheim zit. Ook al studeren we 1000 jaren. En daar kun je, als je niet uitverkoren bent, toch helemaal niets mee. Als iemand tegen je zegt, maar misschien heeft de Heere je niet uitverkoren. Je kunt het ook helemaal niet weten trouwens, of je wel of niet uitverkoren bent. Je kunt het alleen maar achteraf bewonderen en zeggen, Heere, ik ook. Maar praat er niet over als je zeker weet dat je niet uitverkoren bent. Kijk, als je uitverkoren bent, is het een troost. Dan mag je er ook troost uit putten. Maar je mag nooit en te nimmer zeggen, misschien ben je niet uitverkoren. Laat dat maar aan God over. Beide broers hebben hetzelfde onderwijs gehad. Beide broers zijn na de zondeval geboren. Beide broers stonden in gelijke orde onder het genadeverbond. Beide broers erkennen in die gave hun gever. O Kaïn. Maar de ongelijkheid treedt op en heeft zijn oorsprong in wat de Heere ziet, aanziet en weet. Niet wat hij van tevoren bepaald heeft, maar wat hij ziet en weet. En dan staat er, en de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Had Kaïn kunnen weten dat zijn graanoffer een minder offer was? Het was zijn beroep. En dat van Abel een meerder offer zou worden genoemd? Nou, misschien had hij het wel kunnen weten, misschien. Maar u weet het wel, vanavond, 100%, daar gaat het om. Paulus zegt, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Dat is een belangrijke tekst. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Adams band met de Heere voor de zondeval was een volmaakte hemelse band. Maar die hemelse band, die was door de zondeval verloren gegaan. En de boodschap van dit gedeelte bestaat dus uit twee vragen. Hoe kan de mens, nadat die hemelse band verloren is gegaan, na de zondeval nog voor God bestaan? Hoe kan een mens na de zondeval nog naderen tot die hoge God? Dat zijn de twee vragen. Hoe kan ik bestaan? Hoe kan ik naderen? U moet wel goed opletten in de tekst. Er staat dus niet, dat staat er niet, dat de Heere het offer en Abel aanzag. Maar de Heere zag eerst Abel. Ziet u, eerst die mens. En daarna pas het offer. In die volgorde. En datzelfde geldt ook voor Kaïn, want er staat hier dat de Heere eerst Kaïn zag. En wat de Heere ziet, dat doorgrondt hij ook. En dan ziet hij het hart en dan ziet hij wat er gaat gebeuren. En toen pas keek hij naar het offer. En hij zei tegen Kaïn, ik kijk in je hart en dat laat ik je zien in dat offer. Doe er wat mee. En hij deed er niks mee. Dat is wat hier gebeurt. En dat betekent dat het offer wat wij brengen niet doorslaggevend is. Het is wel een teken van de Heere soms. Het is niet waarop hij op grond van een meerder offer heeft aangenomen. Want beide hebben toch een offer aan God gebracht. Dat moeten we nooit vergeten. Dat zegt de Hebreeën schrijver ook. Beide hebben een offer. Hij noemt het meerder, minder, maar het is allebei toch een offer. En God wijst geen offers af. Op grond van ons meerder offer ons aanneemt of afwijst, dat doet God niet. Dat zou ook helemaal niet kunnen, want Christus is ons offer toch? En al onze vruchten zijn toch vruchten van Christus, van de Heilige Geest. En God wijst toch zijn eigen werk in ons niet af, wat hij in ons werkt en uitwerkt. Dat mogen we straks ook met Pinksteren gedenken. Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons vanavond. Dat keurt God toch niet af, zijn eigen werk? Nee, natuurlijk niet. Dan zou de Heere altijd weer zijn eigen werk moeten afkeuren. Maar de Heere ziet eerst het hart aan van u, jou en mij. Hij ziet eerst wie er offert. Wie. En dan pas wat hij offert. Dat is de belangrijke volgorde. Ik hoop dat we die ons leven lang meenemen. Gemeente, ook in Hebreeën 11 vers 4 keek de Heere eerst naar de persoon. Abel was rechtvaardig, zegt hij dan, en Kaïn onrechtvaardig in zijn hart. Abel was niet in zichzelf een vromer mens of zo dan Kaïn. Dat is een geheim, daar komen we nooit achter, dat heet genade. Maar er lag op een of andere manier in het hart van Abel, kon God doorwerken een bepaalde gezindheid, waardoor hij anders tot God naderde met de gezindheid van nederigheid, misschien wel die nietigheid. En die ijdelheid, Heer, hier ben ik als nietigheid en ijdelheid. En Kain zegt, hier kom ik met mijn offer. Ik stel me dat zo voor, dat God zo het hart aankeek. En daarom kon Kain ook zo niet voor God naderen. Zo kunnen wij niet voor God naderen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer voor u, is een opwekkingslied. Prachtige tekst. Laten we dat maar doen. En nu was de gezindheid, het hart van Kain, een werkheilige gezindheid. Een wettische gezindheid. Een aardse gezindheid. Aards uit de aarde. En dat wettische gedrag, dat neemt de Heere niet aan. De Heere nam Kains offer niet aan, want met wettische mensen hebben geen schijn van kans bij de Heere. Niet omdat de Heere dat niet wil, maar omdat die wettische Kain mensen dat niet willen. Dat zie je toch ook in de verloren zoon. Ja, we noemen hem verloren zoon, hij is eigenlijk een behouden zoon. Maar ja, de gelijkenis van de verloren zoon. De oudste zoon, zeg ik, dien u nu al jaren. En ik heb uw gebod nog nooit overtreden. Ziet u het al? De Kains. En u hebt me nog nooit iets gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Ze willen zelf niet. Ze barsten van werkheiligheid in zichzelf. Ze missen die ademtocht, die nietigheid. Maar ja, hij heeft niet zo lang geleefd. De grootste fout van Kain was, dat hij dacht dat genade erfgoed was. Hij dacht, ik erf het even over van mijn vader. Ik heb zijn beroep overgenomen, ik zal zijn zaligheid ook eens even overnemen. De beroepskeuze nam hij ook over. Ja, zegt u, maar er is toch niets mis mee met de beroepskeuze van je vader overnemen? Nee, op zich niet. Maar wel de wijze waarop Kain dacht dat hij dat kon doen. Hij dacht dat hij het beroep zo voort kon zetten zoals zijn vader dat had gedaan voor Gods aangezicht in het werkverbond. Ik werkte nog even weer wat voor. Kain dacht dat er een automatische hemelse band nog was overgebleven na de zondeval. Die er voor de zondeval nog wel was, maar die was er niet meer. Hij negeerde de vloek die God over de aarde had uitgesproken. En misschien had hij daarom ook nog wel niet die aarde moeten bebouwen zo vlak na die zonde. Want God had gezegd, vervloekt is die aarde, doorns en distels. En hij zegt maar, ik ga erin bouwen. Misschien was hij te vroeg. Had hij nog even moeten wachten met de landbouw. De kern van de tekst. Hoe kunnen wij naderen tot die grote God? Want dat is wat die beide jongens hier doen. Kain en Abel naderen tot een rechtvaardige God. Nou, dat kunnen we niet met een Kains hart. Dat hebben we vanavond gehoord. En dat leren we ook door Paulus. Deze dingen zijn opgeschreven en gebeurd als voorbeelden voor ons. Dat wij niet moeten verlangen naar kwade dingen zoals zij verlangd hebben. Dan gaat het over Kain en al die dingen die dat volk in het Oude Testament verkeerd hebben gedaan. En die wij ze nog steeds nadoen trouwens, want de geschiedenis herhaalt zich. Gemeente, in deze geschiedenis zijn eigenlijk twee schaduwoffers, als ik op nieuwtestamentische wijze tot u mag spreken, twee schaduwoffers. Beide zijn een heenwijzing voor ons als nieuwtestamentische gemeente naar Christus. Zo mogen wij dat ook uitleggen vanuit onze kennis achteraf. Als nieuwtestamentische gelovigen, niet voor Kain en Abel, dat moeten we even onderscheiden. Het spijsoffer van Kain is een afbeelding van het leven van de Heere op aarde. Dat betekent het spijsoffer, dat is de grond, weet u wel, daar was Christus op de aarde. Dat is het teken van Christus op aarde, dat spijsoffer. En dat brandoffer, dat is een afbeelding van Christus aan het kruis. Dat wist Abel nog niet hoor, dat weten wij. Dat is het teken van het kruis. Maar door zijn spijsoffer zei Kain eigenlijk twee dingen. Ik zeg het opnieuw, de Heer heeft de aarde wel vervloekt als straf op de ongehoorzaamheid van mijn vader, maar ik ga gewoon verder dus met dat werkverbond, dat is het eerste. En later zal het volk daar op de Sinaï het nog eens een keer dunnetjes overdoen. Dan roepen ze van alles uit, dat zullen we doen. Ja, ze doen het dus niet. Wat ze wel doen, is een kalf bouwen met z'n allen. En een feestje vieren om dat kalf heen. Ze doen het dus niet. En iedereen probeert het iedere keer maar weer op zijn wijze in de geschiedenis dunnetjes opnieuw te doen. Opnieuw weer werken, werken, werken. Maar het is genade. Al dat werken in het zweet van ons aanschijns kan God niet behagen. Dan zal hij ook ons offer niet aannemen. Want het graanoffer van dankbaarheid is slechts lieflijk in Gods neus en ogen als het samengaat met dat brandoffer. Graanoffer en brandoffer horen bij elkaar. Echt waar. Christus' leven was een en al op aarde een lijdend leven van wieg tot graf. Al onze werken, inclusief de zogenaamde werken van dankbaarheid, die zonder brandoffer zijn gebracht aan God, die zijn een stank in zijn neus. Die wijst hij af. Zonder Christus kunnen we niet tot God naderen. Gemeente, Kain had wel goed op het onderwijs van zijn vader gelet, maar hij was er een wettisch, werkheilig mens mee geworden. Terwijl de Heere aan Adam en Eva had geleerd na de zondeval dat ze moesten zien op die man die komen zou, die God alvast slachtte en ons bedekte bij die vellen, het verzoendeksel. Om hen en hun nageslacht toen en om ons nu te kunnen bedekken met de klederen van het heil. Dat is wat hier gebeurt door God, met rokken van vellen. Nu was bij Adam alleen nog maar het aardrijk vervloekt. Vervloekt is de aardbodem. Maar na de zondeval, hebt u het gelezen, gemeente, dat is toch droevig. Is niet slechts het aardrijk, maar worden ook Kaïns zonden vervloekt door God. Als wij de zaligheid zelf willen verdienen, met al onze eigen vleeselijke vruchten van dat vervloekte land en van ons vervloekte vlees, in het zweet ons aanschijn zonder Christus, dan zal God ons vervloeken. Echt waar. Ik lees dat. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Het is niet anders. Trek dan die eigen gemaakte werkkleren eens een keer uit. En trek vanavond nu eens werkelijk die genade kleren aan. Opdat als een van de ouderlingen aan het einde zal vragen: deze, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij? En waar zijn zij gekomen, vanwaar? En hij zeide tot mij: deze zijn het die hun lange kleren gewassen hebben en die hun lange kleren wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Dat zijn de gelovigen. Kleren wit gemaakt in rood bloed. Dat is, ik sluit daarmee af, genade God, zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Is er niet, indien u, de zonde ligt aan de deur. Kies dan heden wie u dienen wilt. Amen. We willen met elkaar zingen Psalm 71, vers 2 en vers 10. We zingen dus vers 2, Psalm 71, vers 2 en vers 10. Thank you. Gemeente, laat ons bidden en danken. O grote God, heilige God, we mochten vanavond, Heere, voor uw aangezicht verschijnen als nietige, ijdele mensen die niet meer zijn dan een zucht, als een Abel. En hij heeft niet zo lang geleefd, terwijl hij toch het goede deed. Het goede wat wij doen, Heere, hier op aarde, dat betekent niet dat het een lang en gelukzalig leven inhoudt. Dat betekent dat wij uit genade, als wij sterven, bij u mogen zijn. Heere, wat wensen wij nog meer? Om in u op deze wezenzondag een vader en een moeder te hebben. Want u bent beide, Heere. En dat toont u ook in uw woord. U troost ons als een moeder. En u beschermt ons als een vader. Heere, wat hebt u verdriet gehad over Kaïn. U bent hem zelfs achterna gelopen. Kaïn, is er niet? Kom man. Maar Heere, het kwaad was al bij vaders geschied. Na de zondeval koos de mens het slecht, het kwade, de dood kwam in de wereld. U had het ook gezegd. Maar zo snel al, Heere. En het ging toen maar door en maar door. En we hebben aan vele graven gestaan, al die eeuwen door. We worden maar herinnerd aan die zonde. Dat begon met een Eva baarde een zoon. Maar u had het zo anders bestemd, Heere. En u bestemt het ook zo anders. Als wij u mogen kennen, dan mogen we eenmaal in dat koninkrijk bij u zijn, Heere. En dat is nog vele malen groter dan wat hier op aarde ooit te vinden of te krijgen is. O Heere, werk dat verlangen in ons hart. Wees hier in deze gemeente, Heere. Schud haar wakker. Jaag de vossen weg. Die kleine vossen die de wijngaard vernielen. Heere, geef dat hier aan deze plaats gewerkt mag worden door de broeder die u hier verbonden hebt. Dominee Lucas. Samen met zijn gezin. Wat is het zwaar, Heer, om twee banen te hebben. We willen ook voor hem bidden. Dat valt niet mee. Maar Heer, het was toch het verlangen van zijn hart om te mogen dienen. En dat deed hij al die jaren al, maar nu mag hij iets anders doen. Hier in de gemeente. Heere, zegen hem. Maar zegen ook de broeders die hier werken in deze gemeente, Heere. Geef ons oprechtheid, een eerlijk hart. En dat we onze zonden belijden voor u, niet verstoppen. En zeker niet voor onze kinders verstoppen, maar aan onze kinders ook belijden. En zeggen, pa heeft niet goed gedaan of moe. Dat moet anders. Zullen we ervoor bidden. En dan, Heere, zijn we een voorbeeld. En dan zien kinderen ook tegen je op. In de goede manier. Dan mogen ze in ons Christus zien. Heere, geef dat toch. Wil ik met de ouderen zijn van deze gemeente. Zij die alleen gaan, weduwen en weduwnaren. Die aan de tijd terugdachten dat ze samen nog op weg gingen. Heer, ontferm u erover. Vooral ook op zo'n zondag als vandaag, Heer. Geef kracht naar kruis. En wil zo maken, Heer, dat we mogen groeien en bloeien in u. En dat we met verlangen uitzien naar die Pinksterdag die eraan komt, Heer, als u het geeft. Deo volente, als u het wil. Schenk dat, Heer. Geef uw dienaren de kracht om uw woord te prediken. En om dat woord te verkondigen, Heere. Als een William Carey dat deed. Als een zendeling. Allen zijn wij zendelingen als we uw kinderen zijn, Heere. Dat we die boodschap zullen doorgeven. Die boodschap van redding. Die boodschap van het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Alle zonden. Ook die wij nog gaan doen. Heere, bewaar ons voor de zonde. Schenk ons uw genade. Wees met ons op de weg naar huis. Bewaar en spaar ons, Heere. Geef nog een goede werkweek, dat we er niet tegenop zullen zien, ook een schoolweek. Dat het goed mag gaan, Heere. Wees met hen die ziek zijn, ernstig ziek, corona of andere ziekten, Heere. Ach, Heere, een mens is zo broos en zo klein als die wat heeft. Ontferm u, o grote God. Help ons. We kunnen niet zonder u. Geef dat we niet als een kaaien zullen zijn. Ach, Heere, dat bidden we u. Uit genade om Christus wil. In vergeving van schuld en zonde. Amen. De slotzang die we met elkaar zingen is Psalm 80. Behoud ons Heer der legermachten. We zingen daarvan ook het 11e vers. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Het is een gebed, hè, dat begrijpt u. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80 vers 11. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.